Goedemiddag allemaal. Ja. Ik zie wat gaten hier en daar, maar dat was vanwege het weer waarschijnlijk dat niet iedereen kans ziet of zag om te komen. We zijn blij met jullie allemaal dat jullie er zijn. We zijn blij met Dato en Henny dat ze in ons midden zijn. We leven in een tijd van advent, van verwachting. En dat doen we terwijl we volop bezig zijn met onze taken in deze wereld. Dat is ook het verschil met afwachten en verwachten. Afwachten, dat doe je met je arm over elkaar. En verwachten, dat doe je terwijl je volop actief bent en in deze wereld je taken waarneemt. De taken die we mogen doen en de taken die waar we onze talenten voor gekregen hebben. We hebben in verwachting, zei ik, we hebben Jezus, we herdenken Jezus als kind dat hij gekomen is en we zien uit naar hem dat hij als koning komt. Het lied over de verwachting, over hoe zal ik u ontvangen, dat is een van de bekendste adventliederen en die willen we als eerste gaan zingen. Hij staat linksboven op het blaadje, op de blaadjes die zijn uitgedeeld. En we hebben net met het uitdelen al gehoord dat hier vooraan zit een mevrouw en die kan voortreffelijk inzetten. En ze was heel blij dat ik haar dat vroeg. En zij gaat in het vervolg met ons inzetten. Dus hoe zal ik u ontvangen?
Hoe zal ik u ontvangen? Wat wordt mijn hart een groot? U ieders hart verlangen, vervul op mij met groot. O Jezus, lief der wereld, verlief mij.
Ja, we hopen dat hij haastig komt, dat licht der wereld. Intussen blijven we op hem hopen en we bidden of de barensweeën van de wereld zullen ophouden. Want dat betekent een nieuwe geboorte, een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. En tot die tijd zijn wij Gods tempel, Gods tabernakel. En we bidden al zingend, doe intocht Heer in mijn gemoed. Op u mijn heiland blijf ik hopen.
Amen.
Vandaag is het de vierde Adventszondag. In de vroege kerk hebben de zondagen allemaal een naam gekregen. En deze vierde Adventszondag heet Zondag Roerate. En dat betekent dauw of drup. En dat is naar aanleiding van Jesaja 45, vers 8. Dauw hemelen of druip hemelen van boven en laten de wolkenmassa's gerechtigheid uitgieten. Laat de aarde zich openen en laat het heil de vrucht zijn. Ik denk dat terecht de kerk hierin een messiaanse belofte heeft gezien, een profetie. En die vrucht die inderdaad het heil is geworden, werd dan met een hoofdletter beleefd. Voor Israël en ook voor de Goyim, voor de heidenvolken, voor de andere volken, was hij het heil voor de wereld. Uit Davids oudgeslacht is die vrucht opnieuw gaan bloeien en dat heil laat ook andere vruchten groeien. Laten we ervan gaan zingen, er is een roos ontloken.
Er is een roos ontloken uit de verborgen grond, zoals het was besproken door de profeten mond, en naar dit afgeslacht is weer opnieuw gaan bloeien na lange donkere nacht. Die vrucht van Gods behagen heeft naar Jesaja's land. De smart en pijn verdragen werd als de
Nou, gelukkig mogen we daar nog steeds van horen en van getuigen dat de Zoon van God velen redt van de dood. En de tabernakel en de tempel, daarin was er van alles te zien en te beleven wat daarnaar verwees. En daar hopen we ook vanmiddag weer van te horen. Ik vroeg aan Dato straks, heb je een goede voorbereiding, een gezegende voorbereiding gehad? Nou, zit ik heb zelfs een try-out gehad. En wat dat inhoudt, dat zal hij zometeen zelf even toelichten. In ieder geval hopen we en bidden we dat we een gezegende bijeenkomst hebben zullen. Dato, mag ik met en voor je bidden. Ga er lekker in zitten. De vraag om God zegen. Gezegend bent u, schepper van hemel en van aarde, van alles wat leeft. U laat inderdaad wolkenmassa's gerechtigheid uitgieten en u laat vruchten groeien van heil en zaligheid. Dank u wel daarvoor. Dank u wel dat u dat onnavolgbare heilsplan hebt bedacht, zodat alles niet uitloopt op een heilloze dood. Want u wilt dat we leven. U wilt, schrijft Petrus, niet dat er iemand verloren gaat, maar dat iedereen tot bekering komt. Wat een gunnende God bent u. We danken u dat u ons dat steeds weer wilt leren, hoe u bent, hoe u handelt. We danken u dat u ook tot broeder Dato hebt gesproken. Dat u een wijsheid heeft gegeven om woorden uit de Bijbel met elkaar in verband te brengen. Dat u hem ook op dit moment alles geeft wat hij nodig heeft om die blijde boodschap, om dat evangelie uit te leggen. En dat u ook ons het vermogen geeft om het op te pakken en ons leven ernaar te richten. En dat in de naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Mm-hmm. Amen.
Amen. Dankjewel. Jaap suggereerde dat ik nog een soort belijdenis zou moeten doen van al mijn verkeerde daden van gisteren en eergisteren. Dat doe ik niet. Maar er zijn wel hele merkwaardige dingen die gebeuren gewoon. We zaten gisterenmorgen al samen in de kamer en ik zat wat te studeren. En we vroegen ons af hoe het kon dat ik die zondagmorgen, dus afgelopen zondagmorgen, vanmorgen, geen afspraken had. Dat komt, nou ja, nooit voor, weet ik niet, maar bijna nooit voor. En ik vroeg me af, is dat van u? Ik wilde graag wat minder en dan niet meer twee toespraken op één dag. Dus ik liet dat zo. En wat doe je dan met die zondagmorgen? En ik worstelde daarmee. Maar eigenlijk zou ik wel willen dat iemand zou bellen van kom over en help ons of zo, zoiets. En dat gebeurde. Uit Sliedrecht, waar ik normaal ook bijbelstudie heb, eens in de maand, de gemeente goed ken, een vrij grote evangelische gemeente. Henny stond erbij en die begon gelijk te zeggen, dat kun je best morgen. Terwijl ze altijd zegt, je moet geen twee op één dag afspreken. Maar ik was bezig om over dit van vanmiddag, het onderwerp dat aan de beurt was hier, om dat voor te bereiden. En daar was ik al een paar dagen mee bezig, van hoe mag ik dat zeggen en hoe moet ik het zeggen en wat moet ik ervan zeggen. En toen dacht ik aan mijn Heer, ik ga. Dus ik zei tegen de broeder daar, ik hoop dat ik kan komen. Wij waren helemaal niet van plan om naar ons huisje in Overberg te gaan. We zouden in Nijverdal blijven en van Nijverdal naar hier en van hier weer terug naar Nijverdal. We hadden al heel wat voor onze kiezen gehad. Echt heel veel al. Gistermiddag op pad, vanmorgen naar Sliedrecht. En u vindt het vreemd misschien, dat noemde Jaap net een try-out, maar ik heb vanmorgen de toespraak gehouden die ik hier had willen houden. En ik was er blij mee, heel erg gelukkig mee. En ik wil mijn best doen om het zo goed mogelijk weer te geven. Dus ik ga niet meer zeggen, dat was van gisteren, dit was van vanmorgen. Gaan lezen iets uit Exodus. Dat doen we altijd als het om de tabernakelstudies gaat. Maar nu uit hoofdstuk 25 nog een keer. En uit hoofdstuk 26 ook nog een stukje. En dan wil ik proberen om u mee te krijgen in mijn gedachtegang over de tabernakel en over de komst van onze Heer Jezus. Exodus 25. Vers 8. Daar zegt de Heere, en ze moeten voor mij een heiligdom maken, zodat ik in hun midden kan wonen. Jahwe zegt, Mozes, ik wil in jullie midden wonen. Ik denk dat de meeste van ons al een schakeltje kunnen leggen met Johannes 1. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. En dan zit je eigenlijk gelijk in wat we vandaag dan de adventtijd noemen. Dat laat ik maar een beetje aan mij voorbij gaan, want ik ben niet zo voor een kerkelijk jaar met, ja, in die tijd preek je over het kruis en in die tijd preek je over het graf en in die tijd over wat anders. Het mag altijd gaan over de Heer Jezus. Nog sterker, het moet eigenlijk altijd gaan over de Heer Jezus. Maar toch, die link die ligt er. Bovendien wordt er van jou en van mij gezegd dat wij een schat hebben in aardevaten. En er wordt gezegd, zolang we in deze tent wonen, dus ook jij en ik hebben iets bijzonders in deze tent die afgebroken wordt, die niet blijft, een tijdelijk bestaan. En een tent is altijd iets tijdelijks, een tempel, dat is iets definitiefs. Gelukkig bent u ook een tempel van de Heilige Geest. Nee, de taal is zelfs wel mooi. En nu wil ik proberen om naar die tabernakelstudies te kijken waar we aan toe zijn. We hebben de vorige keer ons met één van de bedekkingen van de tabernakel bezig gehouden. Met de vierde bedekking. En dat was van fijn linnen, allemaal stroken, met ingeweven cherubijnen. Daar wil ik nu gaan eindigen. Maar ik wil beginnen met de buitenste laag van de tabernakel. De hoofdstuk 26, dat heb ik de vorige keer ook gelezen. De tabernakel moet u vervolgens maken van die 10 tentkleden. Dat was wat we de vorige keer hadden. Die 10 stroken, 5 aan elkaar, en dan nog een keer 5 aan elkaar, met blauw-purperen lussen en gouden haken, en dat hoorde bij elkaar. Ik kom daar straks nog op terug. Maar dat wordt de tabernakel genoemd. Dus niet de berderen, niet het hele complex, maar precies dat kleed. En nu ga ik alleen maar met u iets verder oplezen. Vers 14 van Exodus 26. U moet ook voor de tent, dus voor die tabernakel, voor de tent, een dekkleed van rood geverfde ramshuiden maken. En daarover een dekkleed van zeekoeienhuiden. En iets terug. Vers 7. Ook moet u kleden van geitenhaar maken voor een tent over de tabernakel. Dat is dus een tent over de tent. Het woord tabernakel is gewoon tent. Dus een tent over een tent. En dat was van geitenhaar. En dan worden de afmetingen daarvan precies gegeven. Iets groter dan dat van fijn linnen. 1 strook extra. En dat zou dubbel moeten liggen aan de voorkant, zodat dat zichtbaar was. En als u op de dia kijkt op dit moment, dan ziet u, als u goed kijkt aan de rechterkant, nog een klein stukje van een zwart kleed. Dit is mijn model, er zijn dia's van mijn model. En we hebben toen dat geitenharen kleed van zwart gemaakt. Maar dat anderen denken, dat had een andere kleur moeten zijn, van geitenwollen, nou ja, die kleur. Dat had gekund. Maar er zijn evenveel zwarte geiten dan wat we wel eens noemen witte geiten. Nou, we hebben voor zwart gekozen toen. Misschien verkeerd, maar dat is zo. Het is geitenhaar, dus een textiel gebeuren. Ik wil dus graag met jullie nadenken over die 3 buitenste kleden. En dan komen bij dat 4e kleed. Dus iedere keer gaan we een klein stukje afnemen, wegpellen, om naar beneden te zakken, naar de diepte te gaan. Letterlijk. Maar ook figuurlijk, hoop ik. Want zo zit het een beetje in elkaar. En dat komt door het volgende. Ik ben een beetje gevoelig voor de vele kerstliederen die te horen zijn, die gebruikt worden, die in reclamezinnen naar voren komen, die in winkels klinken en niets zeggen. En iedereen is er een beetje aan gewend, want dat hoort bij een bepaald sfeertje. Maar stel u zich nu eens voor dat er een enorme camping is waar de Israëlieten gelegerd zijn en dat er, ik weet niet hoeveel tenten staan. Er is een schoolplaat, daar staan die duizenden en duizenden tentjes, ook een beetje geduid, maar dat zijn hele mooie witte tentjes. Nou, ik weet niet of u denkt dat ze zo mooi wit waren, maar in linnen onder een tentdak, dat werkt niet. Ik bedoel, een beetje stof, wind, het waait er helemaal doorheen. Mijn stelling is dat al die Israëlieten in een soort tentje hebben gewoond van zeekoehuiden. Of, andere vertaling, dassenvellen. Maar dat komt niet van het diertje van dassen, maar die bestonden daar niet in de woestijn. Bestaan er nog niet trouwens. Maar er moeten dus andere dieren zijn geweest. Vermoedelijk in de Dode Zee. Sorry, in de... I'm sorry. Ja, dat bedoel ik. U bent nog bij de les. De Rode Zee, de Schelfzee, daar, dat is niet hetzelfde hoor. Er zijn twee aparte wateren. Daar hebben deze dieren geleefd. Dat zegt men ook, dat schijnt te bewijzen te zijn. Maar hoe dan ook, al die tentjes hadden ongeveer dezelfde kleur aan de buitenkant. En toen heeft de Heere, Yahweh zelf, gezegd dat hij bij dat volk wilde wonen en dat er een tent voor hem mocht worden gemaakt. En de buitenkant is grauw-grijs. Dat is ook ongeveer de kleur die de wereld de kerk geeft. Grauw-grijs. Olifantkleurachtig, weet je wel, of nijlpaardachtig, die kleur, ongeveer. Maar in elk geval niet zo spectaculair, niet aantrekkelijk. Wat bijzonder dat de Heere zo te midden van zijn volk wilde wonen. Maar hij liet die tent maken om bij zijn volk te gaan wonen. U kent misschien het lied uit de bundel Opwekking. Hij kwam bij ons heel gewoon de Zoon van God als mensenzoon. Hij kwam bij ons, heel gewoon. Zijn uiterlijk, volgens Filippenzen 2, een mens bevonden. Zelfde kleur. Daar begint het. Maar dat betekent ook dat er, als je alleen naar de buitenkant kijkt, er niets bijzonders aan de Heer Jezus is. Gewoon. Ja, hij is geboren. Bethlehem. Ze hebben er een datum bij. Een locatie bij. Nog geen ambtenaar van de burgerlijke stand, geloof ik. Maar dan van alles. Ze kunnen het heel precies geven. Zo gaat vandaag de wereld om met de Heer Jezus. Zijn komst. Och ja. Ja. Ja, voor die dat geloven is het wel iets bijzonders. En voor Israël, en dan komt er een verhaal van David bij, en Bethlehem. Maar als de Heer Jezus geboren is, dan blijkt er toch wat meer aan de hand. Hij is inderdaad aan de mensen gelijk geworden. Nog een keer, Filippenzen 2 zegt dat zo. Dus je mag dat ook zeggen. Uiterlijk een mens bevonden. Aan de buitenkant geen bijzondere eigenschappen. Maar is dat de Heer Jezus? Is dat het waarover we moeten nadenken? Hebben we een enorme fotoreportage van die tent van God waarin Jij zelf wilde wonen? Ja, die tent van God was toen met houten pilaren overtrokken met goud toch wat groter. Maar u weet het, hij kwam bij ons, heel gewoon. Hij, de Heer Jezus. Hij heeft onder ons gewoond. En Johannes haast zich om daarbij te zeggen, hij had een heerlijkheid als van een enige geborene van de Vader, vol van genade en van waarheid. Dat is de Heer Jezus. Maar wie ziet dat dan? En zie jij het ook? Daarom heb u van hem deze foto's gekregen, om iets dichter bij hemzelf uit te komen, iets meer van hemzelf te gaan zien en van zijn grootheid, schoonheid en heerlijkheid te ontdekken. Dat is de insteek van deze middag. Dat is de insteek ook van een Bijbelstudie over de tabernakel. Dat gaat over hem. Het gaat niet over ons. Het gaat niet over de geschiedenis van Israël met een jaartal erbij. En nou, nog wat details. Het gaat over hem, de Heer Jezus. Het gaat over mijn eiland. En ik begrijp, dat heb ik vaker geroepen, niet dat hij die zo hoog was, zelf schepper was, ook van Adam, maar ook van Maria, dat hij die in de troon van God gezien is, Jesaja 6, heilig, 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 riepen de engelen rondom hem. En hij kwam hier op aarde als een heel klein vruchtje in de baarmoeder van Maria. Ja, zo ging dat. Dat had de schepper zelf zo geregeld. Daar is het mee begonnen. In de beginning schiep God ook dit. Ook die baarmoeder valt daaronder. Ook Adam valt daaronder. Met die extra rib waaruit een vrouw gebouwd zou worden. Dat zat er al in. Had de schepper er zelf in gestopt. Ja, wie is die schepper? Ja, dat is die uiteindelijk die vrouw zal krijgen. Misschien kriebelt het en misschien denk je, je slaat door. Nou, ik probeer juist niet door te slaan. Maar ik probeer je duidelijk te maken dat er iets bijzonders aan de hand is. Veel meer dan we vermoeden. En als Darwin en consorten proberen om die hele schepping ergens miljarden jaren eerder te plaatsen of als een proces te zien, ja, dan hebben ze het mis. Want ze gaan de schepper declasseren, degenereren, die willen ze. En het mens zijn of de ontwikkeling van mensen daarvoor in de plaats willen stellen. U ziet in dat buitenste kleed van de tabernakel de eerste waarneming van de Heer Jezus, dat hij hier op aarde is gekomen, uiterlijk een mens bevonden. Hij is echt een mens geworden. Hij wilde voor mensen gaan voldoen. Hij wilde dat probleem van die zondeval oplossen. Hij wilde dat die mensen de kans zouden krijgen om bij hemzelf in het huis van de Vader te zijn. Daar was hij samen met de Vader, samen met de Heilige Geest. Die drie niet meer, ook geen engelen, ook geen cherubs, die drie waren daar. En hij wilde jou, als je gelooft in hem, daar graag hebben. Oh ja. En daarom is die mens, ja, daarom is die mens geworden. En als hij dat niet had gedaan, dan had u nooit een kans gekregen om dat te komen. Want hij wist dat dat de enige, echt de enige optie en route was. Dat is de Heer Jezus. Dat is die wijsheid van God. Op een andere plek heb ik dat proberen zo duidelijk mogelijk te vertellen. Uit Spreuken geciteerd van waar is die wijsheid? Of in het Job geciteerd, waar vind je die? Maar God kent die plaats. En dat was alleen maar het kruis van de Heer Jezus. Echt, daar kom je uit. Nou, dat was zo'n schitterend juweel, dat kruis. Niet omdat ze hem zo goed behandeld hebben, maar omdat dan juist daar de wijsheid van God en het enorme liefdeaanbod en genadeaanbod zichtbaar is geworden. Daar, uitgerekend daar. Nergens anders zo als daar. En dat zie je. En ik hoop dat u nu zegt, Heer Jezus, ja, ik hoor over u, misschien zingt men nog over u, misschien komen er nog kaarten in de bus van de Merry Christmas en nou ja, kindje geboren, misschien nog wel een ander refreintje erbij. Maar het is die oppervlakkige laag. Het is die buitenkant van hem. Maar er is zo weinig van wat hij meer is te zien. We gaan nu naar die tweede laag. Die zit er pal onder. In die tweede laag, ja, dat zijn rood geverfde ramsvellen. Dit kleed van rood geverfde ramsvellen kon je nooit zien, niemand. Ook niet van binnen naar boven, want daar zat wat tussen, maar ook niet van boven. Het was compleet bedekt door die grauw-grijze overlaag. En van, ook als je binnen zou zijn, als je binnen zou zijn, kun je van dat rood geverfde kleed ook niks zien. Dan wil ik het proberen. Als je die buitenkant er even afpelt, dus dat simpel praten over Jezus, Bethlehem, geboren, kindje, kribbe, herdertjes, kerststal, ezels en niet, nou ja, weet ik veel wat allemaal. Laat dat nu even weg. Leg dat eens even aan de kant. Nee, niet dat het er niet is. Het is echt zo. Hij is echt mens geworden. Maar er is meer. Die buitenste laag, die moet je even voorbij. Je moet iets dieper graven. En dat mag toch wel met Bijbelstudie, dat je iets dieper graaft. Iets meer spitarbeid doet, weet je wel. Delven. Een oud lied zegt, delver in uw schoot te zijn. Dat geeft vreugde. Dat betekent dat je, ja, misschien moet je wel wat wegdoen, eventjes, graven. Abraham is een hele bijzondere man. Hij moest zijn eigen zoon offeren. De enige die hij had, heeft heel veel tijd en moeite gekost om zo'n zoon te krijgen. Het is uiteindelijk toch gelukt. Nou ja, u weet het wel allemaal. Isaac is geboren. Abraham is dik in de 90 en Sarah ook. En misschien is Abraham al wel 100. Maar hoe dan ook, oud. Het zag er hopeloos uit. En het is dan toch zover gekomen. En dan komt het moment dat de Heer zegt, dan moet je die ene zoon, die ene, ja, die erfgenaam van jou, jouw Isaac, dat betekent vreugde, jouw lachen, jouw vreugde, die moet je offeren op een van de bergen die ik je ga noemen, Genesis 22. Nou, ik weet niet hoe jij dan reageert. Nou, als je dat via de sociale media naar buiten gooit, dan zeggen ze allemaal, nou, zo'n God hoef ik niet. Dat kan niet. Dit kan toch niet. Zie je wel. Nee, het leidt tot niets. Abraham, Isaac, daar gaan ze. Er staat, voor zover ik weet, 3 keer dat Abraham 's nachts niet zo goed geslapen heeft. Nou, een van die keren was deze keer. Toen stond Abraham, dus morgens vroeg op, zat er 3 keer. Maar dit is er 1 van. En die ene keer is wel heel apart geweest. Waar naartoe? Ja, ik weet het niet helemaal precies. Heb je ook een navigatie bij de kamelen? Ja, ik weet ook niet hoe dat zit, maar God zal me duidelijk maken waar ik moet zijn. En dat gaat. Ze hebben 3 dagreizen gereisd. En ze komen uit het verre land, komen ze uit, schrikt u niet, bij de Tempelberg. Ja, dat zeg ik nu, achteraf. Maar daar komen ze uit. De berg Moria. Dat is toch apart? Dat is toch uniek? En daar laten ze de knechten achter. Nou ja, ik zal het grapje niet weer nog een keer vertellen over, blijf jij maar zitten met die knechten, laten wij maar verder gaan. Daar gaan ze samen verder. En dan kunt u het lezen, lees nog een keer zorgvuldig, kerstverhaal tot en met, vind ik. Ja, toen nam Abraham het mes en het vuur en legde het hout, zat hij meegenomen van thuis op Isaac. Zo gingen die beiden samen. Adembenemend. Isaac wist nog niet wat er ging gebeuren, maar Abraham wel. Isaac vraagt, we hebben mes, we hebben vuur, we hebben hout, maar waar is het lam dat we zouden moeten offeren? God zal zichzelf een lam als brandoffer voorzien, mijn zoon. Prachtige uitdrukkingen. Maar het was er niet. Waar dan? Ja, Yahweh Jireh heeft Abraham toen gezegd, Yahweh, de Heere zal voorzien. En wat voorzag de Heere? Een ram. Ik hoop dat u het pakt. In de verwarde struiken. Daar vindt u het. Een ram. Rood geverfde ramsvellen. We zongen merkwaardig genoeg in een van de liederen vooraf. Rood geverfd, het bloed. Dat komt heel dicht in de buurt. Als de priesters hun taak gingen beginnen, als ze die geroepen waren om de Heer te dienen, om knechten van Yahweh te zijn, om dichterbij te komen en om hem aanbidding te geven, om hem eer te geven, maar ook om de offers voor anderen te brengen als ze gezondigd hadden, of ook als ze dankbaar waren voor iets, om daar dienst te doen, als die knechten van Yahweh gingen beginnen, dan was er een inwijdingsceremonie. Dat slaan we meestal over. We hebben het wel over offers, maar dit is Leviticus 8. Heel precies. En in Leviticus 8 worden twee rammen, komt niet zo vaak voor hoor, worden twee rammen gebruikt. Eén ram was bedoeld om als brandoffer op te offeren voor Yahweh, helemaal voor Yahweh. Lieflijke reuk, aangename geur. En die andere ram werd geslacht. En daarvan werd het bloed op de rechteroorlel van de priesters, die knechten die op het punt stonden om te bedienen, en op de rechterduim en op de rechtergrote teen gelegd. Maar ook op de rechteroorlel van de hoge priester. En ook op de rechter. De duim en ook op de rechter grote teen van de hoge priester. En dan werd die ram die werd verbrand. Een stuk was toch voor Mozes bedoeld. Die kreeg er een bijzondere zegen uit. Nou, dat geloof ik ook. Dat iemand die dit doseert, iemand die dit mag doorgeven, ik ben niet over mezelf praten, dat daar een bijzonder stuk is, een deel is van die ram, wat een extra zegen is voor Mozes en zijn opvolgers. Maar die priesters, die knechten van Yahweh, die stonden daar. En die gingen daarna aan de slag. Het is een ademloos tafereeltje waar je naar kunt kijken. Misschien heb je daar wel naar gekeken, maar dat zijn hele bijzondere beelden. Wat ik nu kwijt wil is, ik heb die rammen geschetst. En als er nu onder die uiterlijke grauw-grijze bovenlaag een laag zit van rood geverfde ramsvellen, expres rood gekleurd, om de kleur van het bloed aan te nemen. En je ziet daar die priesters met bloed, rood, zelfde kleur. Oorlel, duim en grote teen. Maar ook de hoge priester in dezelfde kleuren, in dezelfde hoedanigheid. Wat ziet u dan? Heer Jezus, u kwam hier en ja, het was heel gewoon. Maar u wist dat u de knecht van God zou zijn. En we kunnen, als we doordenken, heel concreet zeggen dat u, Heer Jezus, degene was die hier gekomen bent om te dienen. Dat zegt de Heer Jezus zelf. Ik ben niet gekomen om dit, maar ik ben gekomen om te dienen. Hij wilde die knecht zijn. We hebben vaker een link gelegd met de vier profetieën over de knecht des Heren in het boek Jesaja 42, 49, 50, 53. Jesaja 53. Als een lam is hij naar de slagbank gegaan. Weet je wat, die prachtige teksten. Maar je ziet in dat kleed van rood geverfde ramsvellen een diepere laag van de knecht des Heren. Hij kwam hier niet om als vrij man weg te gaan. Dat had gekund. Als er één gewoon rechtstreeks naar de hemel had kunnen terugkeren, dan was het de Heer Jezus geweest. Perfect geleefd, nooit iets verkeerds gedaan, gezegd, gedacht, nooit. Zo terug. En juist die ene, die wilde zijn oor laten doorboren met bloed erop. En die wilde zich aan de deurpost laten prikken. En die wilde altijd blijven dienen, eeuwig dienen. Dat is de Heer Jezus. Je ziet in het komen van de Heer Jezus, de knecht van God. Je ziet het toch? Ja, misschien zegt u, dit is fantasie van Dato. Nee, het is geen fantasie van mij. Ik probeer het te verklaren, ik probeer het je aan te reiken. Dit is uniek. Dit is echt uniek. Dat u, ja, die tabernakel, dat is gewoon een tent. Dat was gewoon voor hier op aarde. Dat is voor een tijdelijk verblijf van hem. Dat was ook een tijdelijk verblijf van hem. Maar het laat zien wat de plannen van Yahweh, wat de kostbare gedachten van de Heere waren ten aanzien van jou en van mij. Je kunt er alleen maar blij van worden. Nou, ik hoop dat u dat eens bestudeert. En dat u dat ook, nou misschien wel met een speciaal deel aan hem, de ware Mozes, gaat geven. Een speciaal deel is voor hem, niet voor mij de uitlegger, maar voor hem die het bedacht heeft. Het zijn simpele dingen. Als we nou toch met kerst denken aan de komende, de komst van de Heer Jezus, en ook aan de komende tijd. En wij hebben met kerst een etentje, al of niet met een bruine boterham, maar dat bedoel ik niet. Maar wat? Maar we denken aan hem. En hij heeft een tafel. En we mogen aan zijn tafel hem aanbidden en zeggen, Heer Jezus, ja, u kwam bij ons heel gewoon. Maar u was wel de knecht van God. En u wist wat die knecht zou moeten doen. En dat hebt u gedaan. Dit kleed is niet zichtbaar voor de mensen. Alleen voor als je de tabernakel draagt en tilt en daar je hart aan verpandt, dan zie je daar iets van. Maar voor de rest is het voor niemand zichtbaar. We gaan nog een stapje verder. Onder dit rode kleed hing dat zwarte kleed. Nou, nog een keer die kleur. Dat zou ook een andere kleur kunnen zijn. Maar wel geitenhaar. Nu is, als u iets in de Bijbel leest over offers en over een geit, probeer maar eens op te zoeken in een concordans. Toets het woord geit maar in. Of een blader. En dan kom je er wel uit. Geit is bij uitstek het dier van het zondoffer. Steeds maar weer. Als een leider in Israël gezondigd had, dan moest hij een geitenbok brengen. En ook als iemand van het gewone volk gezondigd had, moest hij een geit brengen. Alleen mocht dat ook een vrouwtje zijn. Alsof daarin een waarde zou zitten, een meerwaarde bij een mannelijke dan bij een vrouw. Maar dat laat ik helemaal liggen. Ik weet niet wat ik daarvan zeggen moet. Maar in elk geval een geit. Geit werd iedere keer als zondoffer genoemd. Dit is wat wel zichtbaar is voor iedereen. U kunt het nu niet zien, want zo pas wees ik erop. Aan de voorkant van de tabernakel kon je dat zwarte kleed zien. Dubbel gevouwen. Weet je wat, er was één strook extra meer dan dat witte linnen. Eén strook meer. En dat lag dubbel. En dat lag aan de voorkant dubbel. Zodat je aan de buitenkant dat geitenharen kleed kon zien. Iedereen. Als je voorbij kwam, kon je het ook op afstand zien. En dat betekent dat die op aarde is gekomen, niet alleen mens werd, nou, zomaar, om eens te kijken hoe het ons zou gaan, of hoe wij het zouden kunnen redden. Of we een voedselbank nodig zouden hebben. Of, nou ja, vul me wat in. Nee, hij is hier op aarde gekomen om knecht van God te zijn. En om knecht van God niet als een titel alleen, als een soort status of een naam of een bepaalde beleving, maar om als knecht van God de schuld op zich te nemen van jou en van mij. En als ik mij over iets verbaasd heb, dan is het wel dit. Ik dacht vroeger dat ik wel in de hemel kwam als ik mijn zonden zou belijden. Totdat je erachter komt dat je heel je zonde geheugen soms kwijt bent. En niet eens meer weet dat dat ook nog zonde was. Je komt als je ouder wordt er ineens achter dat zelfs een daad in ongehoorzaamheid en niet in overleg met al zonde is. Dat gaat veel en veel verder dan ik ooit voor mogelijk hield. Als ik denk dat ik in de hemel kom omdat ik mijn zonden beleden heb, dan kom ik er nooit. Want ik heb ze nooit allemaal beleden. Dat bestaat helemaal niet. En bovendien, ik zie nu dingen die verkeerd waren. Toen een jongetje was. Die ik toen helemaal, als ik zou zijn gestorven, dan had ik die zonden niet eens geweten. U komt ook niet in de hemel omdat je zelf al je zonden beleden hebt. Je komt in de hemel omdat de Heer Jezus al jouw zonden voor God beleden heeft. Omdat hij het zag alsof hij het gedaan had. Alsof het zijn zonden waren. Dat is het geitelement in dit geitenharen kleed daarover. Stel nu eens dat je die drie lagen nu in onze tijd gaat bekijken. Dan zeg je, Heer Jezus, ja, ik kwam. U bent in Bethlehem geboren en er zijn herders geweest, maar die hebben van de hemel al hele andere dingen gehoord. Veel meer dan een, ja, je zult een baby vinden in een kribbe liggend, in doeken gewikkeld, dat ook. Maar u is heden een heiland geboren. Er is een jongetje geboren, er is iemand van grote klasse geboren. En de wijzen uit het oosten, nou, ze wisten het heel precies. En ze hebben hun kistjes met juwelen meegenomen, hun juwelenkistjes geopend. En Simeon heeft gezegd, met een klein babytje in zijn handen, van ongeveer een maand oud, mijn ogen hebben uw heil gezien. Dat wilde ik zo graag. Dat je zegt, nou, ik pel die buitenkant er wel af. En dan graaf ik wat dieper. En dan kom ik bij die roodgeverfde ramsvellen. Ja, hij was de echte knecht. Maar dan kom ik nog wat verder. Ik pel nog wat verder. En dan zie ik, ja, al mijn zonden. Al mijn zonden. Zegt een lied. Ze zijn verdwenen. Jammer genoeg. Zegt een lied ook, ik neem ze mee naar de rivier. Dat is een mooie dichtvorm misschien. Maar bij het kruis. Daar. Waar is dit allemaal zichtbaar? Nou, dat is bij het kruis van Golgotha. Daar waar de Heer Jezus zijn leven gaf en hij tot op de bodem ging. En dit voor God wilde belijden in die uren van donkerheid. Alsof het allemaal zijn schuld was, alsof het zijn verkeerd gedrag was bij Adam en Eva. Het allemaal van jou, van mij. En daar heeft God dit allemaal teruggekregen. Dit zwarte kleed. Geitenharen kleed. Ja. Daar kom je uit. En als je dat gehad hebt, gaan we nog een stapje verder. Dan kom je uit bij wat we de vorige keer hadden. En dan begrijp je het misschien nog wat beter. Dan zeg je, Heer Jezus, u die hier op aarde kwam en zo ver naar beneden zakte, u zo vernederde en u zo gaf, u bent degene die in de schriften, dat had ik de vorige keer uitgelegd, in het Exodusboek en Genesis en Leviticus en Numeri en Deuteronomium, maar ook in het Nieuwe Testament, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes en ook het boek Openbaring, u hebt uzelf geopenbaard. het lag er al aan te komen. Het is voorzegd geweest. Je komt uit bij iemand, ja, hij is de Christus der schriften. Hij is het op wie iedereen zit te wachten. Dat is heil. Dat is een zalig, gelovig feestgevoel. Dat is alleen maar gekoppeld aan hem. Maar stel nu eens dat je voor jezelf die vier lagen gaat overwegen de komende dagen. Het is niet zo moeilijk, denk ik, om te onthouden. Want je hebt ze gewoon. En als je het boekje Huis van Goud hebt, dan weet je, kun je het gewoon nog zien ook. Dat die buitenkant en die rood geverfde ramsvellen en dan dat geitenhaar. En dan dat fijne linnen, gerechtigheden van de heilige, zo heb ik het genoemd de vorige keer, van hem zijn rechtvaardige daden, voorzegd en uitgevoerd, voorzegd in dat eerste stuk, vijf aan elkaar, uitgevoerd in het tweede stuk, zeker in het laatste Bijbelboek, uitgevoerd tot en met allemaal klaar. Heer Jezus, fijn dat u kwam. Fijn dat u hier op aarde gekomen bent. Fijn dat we in u mogen denken. We gaan een loflied zingen voor u, Heer Jezus. We gaan u prijzen, Heer Jezus. We gaan u groot maken, omdat u het werk volbracht hebt. Dat is wat ik graag met jullie delen wilde. Daar had ik, ja, heb ik wat moeite mee gehad. Van hoe kan ik dat vertellen? Nou ja, en als ik het verteld heb, denk ik, nou, het is eigenlijk simpel. Iedereen kan het ook wel bedenken, misschien. Goed, nou, ik hoop dat u het bedacht had vooraf. En daarvoor kunt u het overwegen. En kunt u daarmee aan de slag gaan. En kunt u de Heer Jezus zelf daarmee gaan eren. En God de Vader daarmee gaan aanbidden. Want hij zoekt aanbidders die hem aanbidden in geest en in waarheid. En die een verlangen hebben om hem zo deze eer en glorie te geven van zijn zoon. De komst van zijn zoon. Die de heerlijkheid opgaf voor smaadheid en voor honger. U bent een gelukkig mens als u de Heer Jezus kent. Als uw heiland en als uw verlosser. Dat hij gekomen is. Dat we daar een datum bij hebben. Allemaal goed. Is zo. Dat blijft allemaal staan. Maar de diepe laag ligt in die lagen. En die zijn u aangereikt vooraf, voordat hij geboren werd. Kijk maar eens, probeer dat maar eens. En ik hoop van harte dat het uw hart en ook mijn hart raakt. Vader, dank u wel dat we zo hier bij elkaar zijn en aan de Heer Jezus mogen denken, aan zijn komen naar deze aarde. Ik begrijp beslist niet, Vader, wat een overgang dat is geweest voor hem. Hij die zo bejubeld werd en daar zo bijzonder behandeld werd in de hemel. En dan zo op aarde komen, waar hij een mishandeling kreeg aangereikt. Tot en met onterecht, aan alle kanten onterecht. Niemand snapte wat hij bedoelde. En soms waren zijn eigen familieleden in de war. Met mensen om hem heen ook. Vader, dank u wel dat we door uw Heilige Geest iets mogen zien van wie hij is. Want hij heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. We hebben die vier lagen gezien. In elk geval vier. Misschien zijn er wel meer. We willen u danken voor de Heer Jezus. Voor zijn komen. Voor de Heilige Geest die ons duidelijk wil maken waarop we mogen letten. En waarvoor we kunnen danken. Dank u wel voor dit moment. Dank u wel voor uw geliefde zoon die aan uw rechterhand is. U hebt hem nu verhoogd. En we zien er naar uit, Vader, dat we bij hem zullen zijn in het huis van de Vader. En hem die eer zullen geven. En hem die glorie en die aanbidding zullen geven die hij hier op aarde nooit had. We willen u danken dat dat komt. Voor ons ook een prachtige gelegenheid om hem te bewonderen. Dat willen we ook nu doen in de komende tijd. Het is soms mooi om een bepaalde tijd te hebben waarin je denkt aan iets. En we willen u danken dat dat niet hetzelfde is als andere momenten. Hoeft dat dan niet. We willen zo graag dat ons leven doortrokken is van aanbidding en van glorie voor de Heer Jezus. We prijzen uw naam. Amen.
Voor de dato, geweldig bedankt. Mooi hoe je ons meegenomen hebt in dat delven. En bij delven denk ik aan een schat. Nou, we hebben de schat van Heer Jezus weer mogen zien in Afpellen van de Lagen. Als ze er in Sliedrecht net zo van hebben genoten dan hier, dan zit het wel goed, denk ik. Dankjewel. Willen nog een keer gaan zingen. Ik had er straks over in verwachting uitzien. En laten we dat doen, maar intussen ook gewoon, heel doodgewoon, ons leven van elke dag leven. En wel doen aan de mensen om ons heen. In mededogen en in liefde. En we zingen Bron van Liefde in, op de melodie, op de ouderwetse melodie, zeg ik er maar even bij, wat de toekomst brengen mogen.
Leven, leven voor
elkaar zijn beter waard.
Door uw hand elkaar beweven, door uw vinger uitgeraakt. Laat ons op uw toekomst hopen, gaan we met u tevreden.
Nee, het is niet. Nee, dat gaat zo niet, jongens. Dat is de verkeerde melodie. Oké, met een beetje fantasie komen we er ook.
Echt? Maar... Nee, dat klopt wel, hoor.
Klopt hij wel?
Ja, zeker.
Oh, oké. Okay. Rick zegt dat hij klopt. We gaan door.
Okay.
Ja. Bron van liefde, licht en leven, zon die hart.
Laat
we
wat de toekomst brengt.
Liefde, licht en leven, zon die hart verwarmen schijnt. Wordt van hoge hand gegeven, trouw en teder tot het eind. Dat wij ook elkaar beminnen. Niets kan liefde overwinnen, liefde heeft de eeuwigheid.
Nou, met wat fantasie komen we er ook. We zongen onder andere dat we verlangend lopen naar uw grote bruiloftstoet. Wat een prachtig vooruitzicht, maar nu eerst een aards vooruitzicht. Want een paar dienstbare dames, waarvan er één zelfs jarig is, net die is jarig vandaag. Felicitaties neemt ze vast graag in ontvangst. Feliciteer ze maar met de 50ste verjaardag, dan vindt ze het hartstikke fijn. Ze hebben weer van alles voor ons klaargezet. En we bedanken ze daarvoor. En als je nou denkt, ja, maar ik krijg elke derde zondag van de maand hier warmte en onderdak. En ik... wordt geestelijk en lichamelijk gevoed. Moet dat nou allemaal gratis? Nee, dat hoeft niet. U mag daar best wel tegenover stellen. In de ronde bus aan de tafel hier bij de uitgang. Daar zit een gleuf en daar mag best wat in. Hoeft niet, maar het mag wel. Dan helpt dat een beetje mee om de kosten te dragen. Dato en Henny zullen hier nog even blijven zitten, ondanks dat ze vanmiddag of vanmorgen ook al weg geweest zijn. Maar ik neem aan dat jullie hier nog wel even ook blijven genieten en zijn dan ook in voor vragen over deze lezing of misschien over andere dingen. Je merkt wel, Dato die schudt de bijbelteksten zo uit zijn mouw, dus wie weet heeft hij... jawel Henny. Henny zit nee te schudden, maar het is wel zo. Maar ik weet, hij krijgt alles van boven, dat bedoel je. Toch? Ja. De volgende lezing, als we nog hier op aarde zijn en als we de vrijheid er nog voor hebben, zal zijn op 15 januari. Dat is al snel, want de 1e januari valt ook op een zondag. Nou, we hopen dan heel veel van jullie weer te ontmoeten. Hopelijk breng je weer anderen mee. We zien er naar uit. Zullen we nog samen bidden? Almachtige God en Vader, we bidden u, eind van deze leerzame lezing, we bidden u voor elkaar, we dragen elkaar op, we hebben allemaal zo ons rugzakje, om zo te zeggen, en we hebben onze vreugde en onze verdriet, we hebben onze vragen, onze twijfels, sommigen hebben moeite met het leven, zijn eenzaam. Heer, wat heerlijk dat u een God bent die niet van een afstand toekijkt hoe het met ons gaat, maar die met ons bewogen bent. U bent een aanwezige God en Vader. Uw mogelijkheden zijn onbegrensd, uw kracht is ongeëvenaard. Wat heerlijk om door genade een kind van u te mogen zijn. We aanbidden u in dankbaarheid en leggen ons leven in als een kwetsbaarheid voor u neer. In een stukje van die kwetsbaarheid mag zometeen weer worden voorzien, Heer, als we mogen gaan eten en drinken. Ook daarvoor danken we u. Wilt u het heiligen en wilt u ons straks weer veilig thuis brengen. Ook als het wellicht wat gevaarlijk wordt op de weg, wilt u ons beschermen en bewaren. We bidden en danken u in de naam van uw onovertroffen Zoon, Jezus Christus. Amen.
Amen.